NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO. Max van Wezel.
Goedemiddag, welkom bij Argos. Straks bespreken recensent Sjoerd de Jong boeken over de geschiedenis van de Nederlandse geheime dienst en de geschiedenis van de Centrumpartij en de Centrumdemocraten. Niks geen oude koek, hartstikke actuele thema's. Sjoerd de Jong zal het toelichten rond 3:15. U kunt meepraten met de uitzending via de hashtag Argos Radio 1.
NPO Radio 1. Argos.
Maar eerst de reportage. Het aantal politiemeldingen over verwarde personen is de afgelopen 5 jaar enorm toegenomen. Minister Schippers van Volksgezondheid heeft inmiddels een aanjaagteam verwarde personen in het leven geroepen. Eind september kwam hun rapport uit en daaruit blijkt dat geen enkele van de 390 gemeenten in Nederland een sluitend netwerk van zorg heeft. We hebben hier een groot maatschappelijk probleem, aldus de minister. Als een verwarde persoon op straat door het lint gaat, wordt als eerste de politie gebeld. Maar die heeft aangekondigd met ingang van het nieuwe jaar te willen stoppen met opvang en vervoer van verwarde personen die geen strafbaar feit hebben gepleegd. Wat doet de politie nu met verwarde mensen? Bijvoorbeeld in een middelgrote stad als Nijmegen. Verslaggever Sanne Boer liep het afgelopen jaar mee met de Nijmeegse wijkagent Jan Jacobs.
Het is hier donker, we gaan het trapportaal op.
Ik denk dat hier lang
grijze stenen. Oh, het stinkt hier echt walgelijk. Nou, de deur staat al half open. Ik zie de rommel al liggen.
Hallo.
Twee mannen in witte pakken met grote handschoenen aan. En hele goede mondkappen voor. Jullie zijn al hard aan de slag, want er zitten veel vuilniszakken. Ik ga u geen hand geven. Vindt u dat erg?
Nee hoor.
Ik loop mee met politieman Jan Jacobs als hij een woning laat schoonmaken van een vereenzaamde man.
Ja. Want hij had ook een open been, begreep ik.
Ja,
zag u daar ook nog iets van?
De doekjes waar het vocht mee afgedapt is, die lagen wel een meter hoog.
Hier staan heel veel vuilniszakken nu, maar ik zie ook heel veel papier en plastic en flessen staan.
Ja, het merendeel flessen.
Merendeel flessen met? Wat zat erin?
Er heeft whisky ingezeten, maar zijn nu leeg.
Allemaal lege flessen. En wat trof u nog meer aan? Wat zijn deze bruine vlekken hier op de muur?
Dat is waarschijnlijk ontlasting.
Poep?
Ja.
Maar waarom smeert iemand dat tegen de muur?
Ziektebeeld.
Jan is een joviale man van rond de 50. Grof gebouwd, bril, blond haar. Hij heeft al 30 jaar straatervaring als politieman.
Je portofoon is dit.
Ja.
Altijd als je naar buiten gaat, moet je die meenemen.
Ja, ja, dan ben ik bereikbaar.
Je ziet er heel anders uit, Jan.
Echt waar?
Je hebt een pet op, ja. Die had je net niet op. En zit er een kogelvrij vest heb je aan?
Ja, we hebben een draagplicht voor het vest.
Okay.
Jan zit geen moment stil en praat non-stop. Niet over onbenulligheden, nee. Hij wil meteen even iets regelen voor die of die die hij net op straat heeft zien zwerven en waar hij zich zorgen om maakt. Jan zegt van zichzelf dat hij een ritselaar is.
Blauw pak, gele strepen.
Zo opvallend als een kerstboom.
Ja.
Klaar?
Ja.
Gaan we.
Ik ontmoette Jan een jaar geleden voor een andere uitzending. Ik was meteen geraakt door zijn bevlogenheid. Hij vertelde me dat hij zich grote zorgen maakte. De psychiatrie is weer terug op straat, zei hij. Hij bedoelde dat hij steeds meer mensen met ernstige psychische problemen op straat zag dolen. Net als 20 jaar geleden. Ik vroeg me af hoe je sociaal zo bevlogen kon zijn en tegelijkertijd bij de politie kon werken. De politie is toch vooral om boeven te vangen? Ik besluit Jan een jaar te volgen.
We gaan op een plekje kijken waar een dakloze man een tentje heeft achter de doornstruiken. En daar slaapt hij. Even kijken of hij de winter door kan komen.
Hoe lang slaapt hij daar al?
Hier zit hij al minstens een jaar. Ik ga even een stukje over het fietspad, want ik wil de auto er wel bij houden.
En waarom zit hij niet in een instelling?
Dat wilde hij niet. Hij heeft helemaal niks met zorginstellingen. Daar is hij helemaal klaar mee. Hij vindt dat hij zelf heel goed kan bepalen wat hij zelf wil. En, dat is wel lastig als je zo eigenwijs bent.
Jans werkterrein is het centrum van Nijmegen en het noordelijk buitengebied. Het is november 2015 en rond het vriespunt.
Pas op waar je loopt.
Ja.
Oh, zijn tent is in elkaar gevallen.
Oh.
Storm niet overleefd.
Jeetje.
Dan staat een klein tentje erbij.
Een blauwe tent, ah, die half gaat.
Goedemorgen, Pim.
Ik
had jou beloofd dat ik even met de mevrouw van de radio langskwam. Mag ik schrikken als ik zie wat er met je tent gebeurd is.
Ik moest sowieso naar Paul, maar ik heb hier gezin in dan.
Dan ben je, nou de vorige...
Ik heb hier gezin die ook aangekomen zijn. Kutbezoekjes van me, waarbij alle grijzen van mij gesplit wordt. Ik heb er geen zin in.
De vorige keer wilde je wel...
Doei, nee. Ja.
Nou, als je dat niet wil, nee. Als je het niet wil, doen we het niet.
Nee, dank je.
Ja.
Je post ik voor. Pert even is onbetrouwbaar.
Wie is onbetrouwbaar, Pim?
Nee.
Oh.
Om te beginnen. Moet ik zeggen, bij een rekening als zelfjournalist gepraat. Kijk je nou eens dat ik hartelijk ben.
Maar die mevrouw is...
Doei.
Die mevrouw is niet van het leger des Heils.
Doei. Ja. Jij ook niet.
Je bent wel erg wantrouwig, Pim.
Hè? Ik ben helemaal paranoia, Jan.
Ja, hoe komt het?
Helemaal paranoia. Dan bellen ben je al, pleurig op, man. Maar ik ben het wijs. Leuk geprobeerd. De bellen, ik heb er zin in, Jan.
Ik had de vorige...
Hele kutgrens was te gaan.
Ik had de vorige keer tegen jou gezegd dat de mevrouw van de VPRO-radio een heel mooi programma maakt over mensen die in of uit de zorg zijn.
Ja, dat zal wel.
En die wilde jij wel te woord staan. Maar
ja,
nou,
dat zal.
Nou dus niet meer, Pim.
Absoluut niet meer.
Nee, dan houdt het op.
Helemaal niet meer. Je hoort nog van me.
Ja, heb je zelf ook brandwonden overgehouden, Pim, aan de brand?
Nee, natuurlijk niet.
Oh, gelukkig.
Nog een paar gedoe.
Pim, wij zijn weer weg. Groetjes.
We lopen nu terug tussen de prikstruiken door. Wat een zootje. Overal liggen spullen. Want jij maakte net een foto.
Ja.
Waarom?
Die foto, die komt nog een keer van pas. En ik, deze meneer, daar hebben we een tijdje terug een container laten plaatsen. Is de rommel opgeruimd, want de wijkagent van dit gebied die had zoiets van, nou, het is privéterrein. Die eigenaar van de grond die vindt het prima dat hij daar slaat. Als we hem daar verwijderen, dan gaat hij weer veel meer overlast geven. Dan gaat hij weer winkeldiefstallen plegen. Gaat hij meer drugs gebruiken, meer alcohol gebruiken. Dus ook meer overlast veroorzaken. Als de rommel opgeruimd is, vind ik het prima, zegt hij. Dan kan hij er blijven zitten. Dus ik heb via een sponsor een container geregeld. Alleen heeft maar heel kort geholpen. En ik denk dat hij een brandje heeft gehad. Want het plastic zag je ook, dat was helemaal gesmolten. En,
ja, zwart geblakerd ja. Stukken.
En dan had hij een kleiner legertentje had hij ernaast staan. En daar woont hij nou in.
Rondom de tent ligt ook van alles. Oude matrassen, oude handschoenen, etenswaren.
Het is een echte vuilverzamelaar.
Het rook ook naar drank.
Ja, hij is alcoholist, hij is drugsverslaafd.
Wat voor drugs?
Harddrugs, vooral speed. Wat zijn psychiatrische stoornis is, dat weet ik niet.
Dat is nooit gediagnosticeerd?
Nou, de hulpverlening die wilde niks mee, omdat hij zelf niks wil. Voor mij is hij heel erg paranoïde. Uh-huh. Waar dat vandaan komt, ja, weet ik ook niet.
Pim heeft een keer voor langere tijd in de gevangenis gezeten. Jan is vrijgemaakt om zich bezig te houden met mensen zoals Pim. Hij is wijkagent zorgmeiders. Een functie die een jaar geleden gecreëerd is. Jan probeert mensen die zorg nodig hebben, maar dat niet willen... toch over te halen hulp te accepteren. We rijden terug door het centrum van Nijmegen.
Oh, je wijst nu naar iemand die daar loopt.
Ja. Hallo Willem, gaat het goed?
Maar goed hoor.
Ja?
Ja.
Ik zie je zoveel in de binnenstad lopen.
Hè?
Ik zie je zoveel in de binnenstad lopen.
Oh, waarschijnlijk volgens mij.
Ja?
Ja.
Heb je niet naar de zin in de caravan?
Wat?
Je moet naar de dokter, je oren zijn dicht.
Ja, dat weet ik.
Ja. Durf je niet naar de dokter?
Nou, ja.
Heb je ook geen last van de herrie buiten? Als je niet zo goed hoort. Ja, toch? Zit je lekker in je eigen hoofd met alle geluiden?
Ja.
Ja, ik snap het wel.
Ja.
En bevalt het wel in de caravan?
Ja, goed hoor.
Ja?
Ja. Niks geen problemen.
Hou je het al warm van de winter?
Ja, lukt wel.
Ja?
Ik heb een gaskomfoortje. En dat lukt goed.
Goed, Willem.
Ja.
Houdoe.
Hoi, hè.
Hij ziet er wel heel vervuild uit.
Ja, is hij ook. Willem is bijna zo, net als in Frankrijk, zo'n clochard. Heeft wel een hele markante kop.
Een hele grote
witte baard, ja, dat is van de laatste tijd. En die loopt de hele dag door de stad heen peukjes te rapen. Dan heeft hij nog wat te roken. Hij is heel lang dakloos. Hij woonde in een hol in de grond op Heumensoord.
Een hol?
In een hol in de grond. En daar ik kwam hem in de winter in de binnenstad tegen. En toen heb ik gezorgd dat hij in een caravan ergens in een bosperceel in de regio staat.
Helemaal ook een heel slecht gebied, zag ik.
Ja.
Helemaal,
hij is ook bang voor de dokter. Hij heeft een keer heeft hij zelfs allemaal propjes in zijn oren gedaan, omdat hij al die omgevingsgeluiden niet wilde hebben. Ik ken Willem al heel lang, al 30 jaar denk ik. Hij is altijd zo geweest. Ik heb hem één keer met een rechtelijke machtiging op laten nemen.
Ja.
Nou, daar wordt Willem ook niet beter van. Maar toen was hij ook gevaarlijk. Dan had hij iemand met een hondenriem in het park geslagen. Ja. Ja, toen was hij te ver in zijn psychose, denk ik.
En toen is hij wel een tijdje opgenomen?
Toen is hij tijd opgenomen. En daarna word je weer vrijgelaten op de samenleving.
Later, op het bureau, laat Jan me foto's zien van de kleine caravan waarin Willem leeft.
Michel is bij jou in de buurt.
Ik zie een ongelooflijke puinhoop en veel plastic flessen, waarin hij blijkbaar zijn urine doet. Jan probeert Pim en Willem zoveel mogelijk het leven te laten leiden wat ze willen. Maar hij houdt ze ook in de gaten en waarschuwt de GGD als het mis dreigt te gaan. Jan heeft veel foto's van mensen met psychiatrische problemen op zijn computer staan. Bij elke foto staat een verhaal. Zo weten zijn collega's met wie ze te maken hebben als er een incident is.
Waar gaan we nu naartoe?
We gaan nu naar het kasteel. Dat is een dagopvang voor dak- en thuislozen.
Jan, je wordt opgeroepen, of niet?
Ja,
het is een maand later.
Contact aan de voorkant, Mark.
Ik ontmoet Jan voor het hoofdbureau.
Een bijzonder goedemorgen, de 51-65 op de voetjes in het centrum tot 5 uur. Fijne dienst.
Ja, vanuit dit jaar ook voor een hele goede dienst.
51-65. Okay. Yes.
Oké. Okay.
We gaan binnendoor door de stad heen.
Jan komt elke ochtend van buiten de stad met de trein naar zijn werk. Vroeg op het station heeft hij al de eerste mensen die op straat leven zien zitten.
Hier het fietspad over.
Het is best lastig om uit te leggen wat je zo de hele dag
Samen met Jan loop ik dagen over straat. Hij in donkerblauw uniform en ik met mijn microfoon in de hand. Het is vandaag een zachte winterdag en we stappen flink door. Jan kijkt voortdurend om zich heen, op zoek naar zorgmeiders. Oude bekenden, om wie hij zich zorgen maakt. En hij spreekt ze aan. Maar ook verwarde mensen die hij nog niet kent.
Ik kan me ook voorstellen dat mensen er niet altijd op zitten te wachten.
Sorry, was even afgeleid.
Ja. En waarom was je afgeleid?
Ik zag een man een beetje vreemd lopen. Ja. Met een rood mutsje op. Het is nog geen weer om een mutsje op te hebben. Rood petje. En hij liep een beetje te enkelen met een grote tas in de hand. Met het kopje naar beneden. En je ziet heel veel mensen die zich... die zorgmeiders, dat die vaak met de capuchon over het hoofd... zich afsluiten van de samenleving door de stad heen lopen. En dat triggert mij. Hallo, goeiedag.
Hallo.
De dagopvang het kasteel is een mooi oud pand. Mensen kunnen hier een bak koffie drinken en zijn zo even van de straat. Iedereen moet aanbellen. Ik zie allemaal mannen zitten. Ze hangen wat voor de tv, staren voor zich uit of zitten aan de koffietafel. Iedereen rookt. Er loopt van alles rond, zegt Jan. Van psychiatrische patiënten tot drugsverslaafden. Het is voor hem een vindplaats. Hij komt hier geregeld. Niemand schrikt als er een politieman binnenkomt.
Een heleboel jongens hebben boetes openstaan, vonnissen openstaan. En als ze dan weten ze dus dat ze door de politie gezocht worden.
Ja.
En van ons zijn ze niet bang, want wij gaan ze niet meteen aanhouden. Kijk, ze kunnen niet ontsnappen, dus het heeft helemaal geen zin om ze op te jagen.
Nee.
Kijk, maar moeten ze komen voor een ernstig delict? Ja, dan pakken ze natuurlijk ook.
Ja.
Het is ook geen safe house.
Er zit een oude, verwarde man.
Als ik bij u zit, ik kan mijn in het hoofd zitten. Okay.
Hij valt al dagen mensen lastig voor een slaapplaats. De politie is gebeld en die heeft hem meegenomen naar het bureau. Maar er is op korte termijn nergens plek voor hem. En daarom zit hij nu in de dagopvang. De nachten heeft hij tot nu toe op het politiebureau doorgebracht. Ik spreek de agenten die hem daar opving.
Nou, ik denk dat er op zich wel organisaties zijn die deze meneer zouden kunnen opvangen. Alleen hun ruimte is kennelijk beperkt. En dat zou denk ik wat ruimer moeten zijn, dat ze meer mensen kunnen opvangen.
Dat ze meer bedden zouden hebben.
Ja, precies.
Ja. Maar dat kost meer geld.
Dat kost inderdaad meer geld. Maar even heel ongenuanceerd gezegd, deze meneer kost nu ook geld. Want de politie is daarmee bezig. Er moet iemand van de politie de hele nacht op bureau zitten om te zorgen dat deze meneer in goede gezondheid blijft. Dus dat kost ook geld. Dus, en dan denk ik dat het beter geld kan kosten en dat die meneer ergens mee geholpen wordt in plaats van op een houten bankje in een politiebureau slapen.
Een week later. Ik ben opnieuw bij de dagopvang. In een piepklein kamertje, meteen naast de ingang, houdt twee keer per week een huisarts spreekuur. Meestal een gepensioneerde, zoals Ton Saranus.
Ja. Nou, scheer je het ermee?
Ja, dank u wel.
Oké, daar.
Kom eens met deze pakken.
Ja. Huisarts Saranus denkt, net als Jan, dat er steeds meer mensen met ernstige psychische stoornissen op straat lopen.
Nou, het gevaar is dat ze, ja, als je in een psychose zit, bedoel, wat een psychose kunnen wij ons nooit helemaal voorstellen. Depressie kun je nog wel voorstellen, een psychose. Die mensen zitten toch vaak in een soort angstige wereld, want ze krijgen toch allerlei ideeën binnen waar ze mee moeten dealen. En probeer dat maar eens te doen als je allerlei stemmen krijgt van je moet dit doen en dat doen. Soms misschien wel iemand aanvallen.
En is dat ook iets waar u bang voor bent?
Bij sommigen heb ik dat wel, ja. Sommigen heb ik dat wel. En dat weten de agenten natuurlijk ook eigenlijk wel. En die proberen die mensen natuurlijk toch goed in de gaten te houden.
Ik ben benieuwd wat de impact is geweest van de zaak Bart van U. Die ernstig verwarde man die zijn zus en oud-minister Borst vermoordde.
Toen dat gebeurde, werd u toen alerter? Dacht u gelijk toen van, oh, als dat maar niet hier gebeurt? Zijn dat dingen die in uw hoofd omgaan?
Ik heb wel aan één persoon gedacht, zo van, die kan... Die zit ook in een waanwereld en die hoort soms ook stemmen. Als voorbeeld genoemd, hè. Als we die man in de gaten houden, denk dan dat het niet een Bart van Uden wordt.
Ja.
Dus,
ja. Dat heeft u wel zo gezegd, ja, bedoelt ja, u? Zo ja, van, nou, ja, GGD ja, weet dat ik ja, deze man, ja, dat ik me daar zorgen ja, om maak.
Ja, ja.
En wat gebeurt er nu met die man? Wordt hij inderdaad in de gaten gehouden?
Ja, gewoon door regelmatig te kijken waar die is. Ja, en hij,
want hij zwerft op straat?
Ja, hij zwerft nu op straat. Ja. Okay. Ik heb het natuurlijk wel besproken met de geestelijke gezondheidszorg ook, waar die ook wel bekend is, hè, een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. Die kent mijn zorgen. En ja, dat is dan de instantie die uiteindelijk moet beslissen voor al of niet de gedwongen opname.
Ja, ja.
Dus in zoverre...
Verschillen ze gewoon van mening met u of hebben ze geen plek? Willen ze
nee,
deze manier...
Nee, het is verschil van mening. Zij acht het gevaar niet groot. Dus dat is gewoon een verschil van opvatting,
ja,
van inschatting.
En de toekomst zal leren wie er gelijk heeft.
Ja, tot nu toe hebben zij gelijk, want er is nog niks gebeurd.
Ook Pierre Mesker is gepensioneerd huisarts en werkt in het benauwde kamertje bij de dagopvang. Hij heeft jarenlange ervaring met daklozen.
Dat risico dat is meer aanwezig dan 10 jaar of 15 jaar geleden. Ja.
Dat er mensen aan de Bart van U rondlopen op straat die we niet in de smiezen hebben.
Die we niet in de smiezen hebben. En waar we door weinig ook niet zien van hoe de psychiatrische steurnis is en wat ze in hun hoofd hebben. Je moet contact houden met die mensen blijven houden. En als je het contact verliest, dan is het gevaar groter.
Het beleid van de geestelijke gezondheidszorg is ook de laatste jaren geweest om het aantal bedden in inrichtingen terug te brengen. En er zijn ook strengere toelatingseisen gekomen om opgenomen te worden.
Ik hou altijd mijn hart vast dat er grotere dingen gaan gebeuren. Dat de populatie waarvoor we zorgen veel zwaarder geworden is. Ja.
De regering wil dat mensen die vroeger in een inrichting werden opgenomen nu thuis blijven wonen en daar dan hulp krijgen. Dat heet ambulantisering. En dat is niet voldoende, zegt Jan.
Dan zeggen ze, er is zorg, alleen die zorg doet niet wat ze moeten doen. De bedoeling is dat die meneer of mevrouw juist van de straat afkomt en weer structuur in het leven krijgt. En dat gebeurt er weinig.
Mensen met psychische problemen die thuis begeleid worden, hebben een case manager. Maar ja, die begeleidt zoveel mensen dat hij amper tijd heeft om bij ze langs te gaan. En daardoor worden belangrijke signalen niet gezien.
Okay.
Doei.
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 Tom had gezegd dat hij een afspraak had. Hallo.
Hallo, politie.
Hallo. Valt schilder jou lastig, jongen?
Apart, hè?
Ja.
Sommige mensen die hebben psychiatrische stoornis. En dan kun je, door even ze te ontmoeten, inschatten hoe goed of hoe slecht dat met ze gaat. Kijk, iemand die flink in psychose is en die bekend is bij de hulpverlening, dan laat ik zijn case manager weten van ik kwam die of die kwam ik tegen in de opvang en dat gaat echt niet goed met hem. Dus daar moet je weer een afspraak mee maken. Dus, ik weet niet of het mijn werk is, maar ik doe het wel. Ja. De 65 reed op de Wilhelminasingel, die is ook in de buurt.
Een winderige ochtend, maart 2016. Ik stap in de auto bij Jan. We horen over de portofoon dat er ergens een opstootje is.
Ja, dat is juist.
Jan kent de mannen om wie het gaat.
En moet jij er nu ook naartoe?
Oh ja.
Even kijken of het goed gaat.
Wij stoppen voor het stoplicht op het fietspad. Er staat een jongen. Een capuchon op. Grote baard.
Dat is degene die gisteren die andere jongen met een fles in zijn gezicht geslagen heeft, waardoor hij een hoofdwond opgelopen heeft.
Wel de ambulance. Ja, ik laat hem uit.
Beide jongens hebben een psychiatrische aandoening en zijn verslaafd aan harddrugs. Eén van hen leeft in een parkeergarage. De ander was even in de opvang, maar is nu geschorst omdat hij iemand van het personeel bedreigd heeft.
Ja, je weet zelf, ik maak geruzie, ik ben rustig. Zolang iemand mij niet slaat, dan doe ik ook niks. Maar hij sloeg me gewoon met de vuist op mijn neus zonder enige reden omdat hij mij niet mag. Ja, dat slaat.
Maar dat was gisteren?
Ja, dat was gisteren.
Maar wat is er nu gebeurd?
Nu kwam hij naar mij toe, jongen, met zijn familielid, denk ik. Ja, je komt vandaag hier niet levend eruit, want ik steek jou kapot.
Ja.
Breek jouw botten.
De man met de hoofdwond is hem al gesmeerd. Jan hoort het verhaal van de ander aan.
Ja, en heeft hij een snee, ik weet niet.
Meer kan hij niet doen.
Koud is buiten, hè?
Zo. Maar hij heeft dus niks gedaan, zegt hij.
Nee. En ik weet niet wat waar is. Lom staan we hier nou, hè?
Ja, min of het fietspad.
Ja, maar de fietsers konden erdoor.
Ja.
En stel dat je met die man gaat vechten en je wil hem aanhouden, dan is het wel prettig als je de auto dichtbij hebt natuurlijk, hè?
Want?
Dan hoef je niet eerst nog 100 meter met hem te lopen voordat je hem ergens kwijt kunt als je aangehouden is.
Want dan even zo snel mogelijk.
Wij willen het liefst de auto zo dicht mogelijk bij de plaats.
Maar deze jonge man, nou ja, hoe oud zou die zijn? Wat is het, 35?
Zoiets.
Zag er niet heel gevaarlijk uit.
Nee, maar schijn kan ook bedriegen. Het zijn wel mensen van de straat. En bijna iedereen die op straat leeft, die heeft een mes bij zich om zichzelf te verdedigen. En dat wil niet zeggen dat ze het gebruiken. Maar ze hebben het wel vaak bij zich. En je weet nooit wat er in het hoofdje allemaal rondgaat.
Ja, dus je moet altijd bedacht zijn.
Ja.
'S middags gaan we naar een andere vindplaats van Jan. De diaconie. De protestant christelijke kerk waar dominee Paul Oosterhof 2 keer per week spreekuur houdt. Hier komen bijvoorbeeld mensen die net uit de gevangenis vrijkomen.
Wat moest gebeuren is dat jij naar het ziekenhuis zou gaan.
Weet je
om
wat
je daar te melden.
Weet je wat, en overal meldt hij mij namens een pietpaaltje zocht. Sorry voor de uitdruk.
In het kerkje lijkt alles bruin. De wanden, de kerkbankjes, de vloer. Mensen drinken koffie uit plastic bekertjes en zitten op de kerkbankjes. Of lopen met hun jas aan in elkaar gedoken. De meesten zien er heel mager en ongezond uit.
Wat zeg je?
Je bent van kamer naar. Van kamer naar.
De gillende vrouw wordt snel gekalmeerd.
Een heleboel hebben een psychiatrische stoornis. En de drugs en de alcohol dempt die of maakt hem juist groter. Nou, stel dat iemand echt zo'n piekmoment heeft, dat hij echt heel erg verwaard is en niks wil en verbaal agressief gedrag vertoont. Ja. Dan helpt het soms om die 2 dagen voor een vonnis naar binnen te halen. Als voorbeeld, omdat hij bekeuring heeft gehad voor drinken op straat, ik noem maar iets. En dan heeft hij even een time-out. Dat is op waar je loopt. Dan rechtsaf door het centrum terug naar Nun.
Jan heeft een alarmerende mail gekregen van Maurice Kusters van de nachtopvang, het Nun. We lopen het stadspad in waar de nachtopvang zit.
Centrum. Hier moet wij zijn, nummer 19.
Dat is
een
jonge dame.
Hallo,
oké, dank u wel.
In deze nachtopvang wonen voormalig daklozen die met steun van elkaar hun leven weer op de rails proberen te krijgen. Maurice begeleidt hier al jaren de boel. We gaan in een improvisorisch ingericht kantoortje zitten. Op een oude leren bank. Een beetje een krakerspand.
Ja, wat nu dan opvalt is dat er zich een nieuwe groep aandient. Ja, afkomstig uit de psychiatrie. Niet helemaal nieuw, want van die hebben we natuurlijk altijd wel binnen gehad. Alleen dat aantal, dat neemt nu heel sterk toe. 2 weken terug kwamen tot de constatering van totdat 40% was van het aantal beschikbare bedden.
Ja.
Wat echt gevuld was door mensen met wat dan heet een ernstige psychiatrische aandoening. Ja, in dit geval ging het dan ook nog eens een keer om mensen met een psychotische kwetsbaarheid.
Die hier aankloppen omdat ze geen onderdak hebben.
Inderdaad.
Hoe komen die mensen op straat? Hè?
Dat is een hele goede vraag. Want vaak zijn het mensen die rechtstreeks vanuit de psychiatrie komen. Die opgenomen zijn geweest, misschien uitbehandeld zijn. En waarvoor op dit moment geen passende vervolgtrajecten zijn, die worden wel gezocht. Mm-hmm. Alleen die zijn er niet op dit moment.
De nachtopvang is geen goede plek voor deze mensen, zegt Maurice. Mensen met psychiatrische stoornissen zijn gebaat bij veiligheid en rust. En ja, dat is er niet. En ze hebben zulke heftige problemen dat het de nachtopvang zelf ook ontregelt. Dus ja, dan worden ze weer op straat gezet.
En dan hebben wij er als politie wel last van.
Ik ben zin weg.
Verwarde mensen moeten hulp krijgen. En dan escaleert de boel ook niet. En dan komen ze ook niet in een cel terecht, zegt Jan. Want daar gruwelt hij van. Als je een been breekt, kun je naar het ziekenhuis. Maar als je in psychose raakt, ga je met geweld de cel in. En dat moet veranderen, zegt hij.
We moeten nog een verdieping hoger. Okay. Verdwalen in mijn eigen bureau, stom, hè?
Toch worden er in Nijmegen, net als in de rest van het land, dagelijks verwarde mensen opgesloten in een politiecel.
Als je bij ons in het blok komt, moet je al het pistool inleveren.
En waar doe je dat dan in?
In een kluisje leg ik pistolen. Want ze willen geen wapens in het cellenblok voor de veiligheid van collega's.
Oké.
Dank u wel. Het einde van de gang.
Ja. Dit is een cellenblok.
Dit zijn dronkencellen, maar hier komen we dadelijk terug. Dit zijn de hoorkamertjes waar verdachten gehoord worden. Het is gewoon een bureautje met een computer.
Ja.
Hallo, boys.
Dag.
Jullie komen op de radio. Dit is Sander Boer. Ik ben net even bij de chef geweest. Die loopt al af en toe met mij een dagje mee in de wijk om te kijken naar de psychiatrie op straat.
Dat is goed.
Zeg, gaan we eerst gauw hier naartoe?
Nee. Kom maar niet.
Even kijken.
Loop even naar de kamer.
Een arrestantenwacht lijkt me rond. Als iemand zo verward is dat de crisisdienst eraan te pas moet komen, gaat hij een speciale observatiecel in met permanent cameratoezicht. Dat gebeurt zo'n 3 keer per week.
Dit zijn dus aparte wanden, zijn zachter dan normaal. Als je zo voelt, zeg maar.
Dus kun je eigenlijk niet verwonden.
Okay. Maar het komt er hard aan, hoor.
Ja, het is niet super zacht.
Cameratoezicht.
Het is eigenlijk allemaal hufterbestendig.
Hufterbestendig, ja.
Ze schroeven los kunnen draaien. Ze kunnen niks hier pakken om zich te verwonden.
Ja.
Ze kunnen niet bij de lampen.
Al proberen ze soms wel eens hier om dingen los te peuteren. Maar
je wijst nu naar de grond?
Ja, hier naar de muur zie je. Dat hebben ze al een keer kapot proberen te trekken of zo.
Ja.
In ieder geval de achtergrond van die personen weet ik dat niet. Maar wel wat op straat gebeurd is.
Ja. En ga je ook de cel in?
Altijd met z'n tweeën. We hebben hier dus het luikje waar ik weer naar de deur wijs. Het luikje kan open, dus ik kan gewoon communiceren met die persoon.
Ja.
Lekker veilig. En af en toe doe het met z'n tweeën.
Wat doe jij dan?
Nou, er zijn ook mensen die suïcidaal zijn op dat moment. Dan hebben we speciale scheurjurken voor. Heet dat, zeg maar. Het is dus gewoon een wit gewaad. Dat is heel sterk stof. En die krijgen ze dan aan. Want anders gaan ze met hun eigen kledingstukken zichzelf wat aandoen.
Mm-hmm.
Dat willen we dus voorkomen eigenlijk.
En is er dan altijd een medicus in de buurt? Want...
Nee, er is geen medicus in de buurt, nee.
Op het moment dat er echt iets mis dreigt te gaan?
Dat de bellen gewoon een ambulance of zo.
Maar je loopt wel altijd risico. En dat bedoel jij, denk ik ook. Als je iemand hebt, bijvoorbeeld die suïcidaal is, die zijn kleren kapot scheurt om zich te verhangen, die moet dus wel zijn kleren uittrekken om die scheurjurk aan te krijgen.
Ja.
En op dat moment moet je dus met meerdere collega's proberen hem te fixeren, zoals we dat noemen. En het is een psychiatrisch patiënt, dus je wil zo min mogelijk geweld gebruiken.
Mm-hmm.
Ja, maar Dat is wel lastig.
Je merkt wel dat het een opkomende lijn is.
Ja? Sinds wanneer?
Sinds de crisis er is, zijn mensen wanhopig, huis kwijt, geld zorgen,
ja.
Relatieproblemen. Die gaan gekke dingen doen, die gaan op de brug staan. Ja. Dus het wordt wel erger.
Ja, dat maak jij dagelijks mee?
Ja hoor, maak ik dagelijks mee.
Opzij, eerst een stapje.
Waar gaan we even zitten kletsen?
Zullen we het
niet hier doen,
want
dan hebben de jongens er last van.
Gewoon even rustig.
Pak
een
bak koffie erbij?
Ja. Ergens een kamertje.
Hey, goeiedag. Mannen met baden, kom maar binnen. Heb je maas dan?
Ja.
Goedemiddag.
Jan, ik volg je nu al meer dan een jaar. We hebben allerlei dingen meegemaakt. Ik heb heel veel dingen gezien. Er zijn ook veel verhalen over verwarde personen in de media geweest. Nou, heeft onlangs de korpschef in Amsterdam, meneer Albersberg, gezegd dat hij per 1 januari dat de politie stopt met het opvangen en vervoeren van verwarde personen. Wat dacht jij toen je dat hoorde?
Nou, ik denk, nou, daar ben ik heel blij mee, want het is ook geen politiewerk om verwarde personen te vervoeren. Soms wel, als ze alcohol of drugs gebruikt hebben, of ze hebben een ernstige overtreding of een misdrijf begaan, dan is het voor de politie. Maar een normale verwarde persoon hoeft niet door de politie meegenomen te worden. Alleen wat ik jammer vind, is dat hij er niet meteen bij zegt wie het dan wel gaat doen. De oplossing is er niet. Ik had liever gehad dat hij het eerst afgestemd had met de hulpverlening en dan gezegd had van zo gaan we het oplossen.
Want wat is jouw grootste zorg wat betreft de psychiatrische patiënten die ook gewelddadig kunnen worden?
Nou, het komt er kort op neer dat we ze laten lopen tot het fout gaat. Dat is niet helemaal waar, want we doen echt ons stinkende best met allerlei hulpverleners om het te voorkomen en ze op tijd in de zorg te krijgen. Maar een aantal gaat door de mazen van het net heen.
Ik vraag de cijfers van de politie Nijmegen op van het aantal meldingen over verwarde personen. De cijfers zijn niet volledig, wordt me gemeld. Een verward persoon die iemand anders met een mes steekt, die wordt soms niet als verward persoon geregistreerd, maar komt in de categorie steekincident. Toch geven de cijfers een indicatie. Ik zie een enorme stijging. In 2013 waren er gemiddeld 20 meldingen over verwarde personen per maand. In 2016 is dit cijfer opgelopen tot wel 150 per maand. Ik vind het tijd om een van Jans bazen te spreken.
Mijn naam is Luther Nieuwt, ik ben commissaris van politie.
Hij geeft me een ferme hand op zijn kamer, hoog uitkijkend over Nijmegen. Hij is in vol ornaat, behalve zijn pet. Die hangt aan de kapstok.
En ik ben districtchef, en dat zegt de meeste mensen misschien iets meer. Ik ben districtchef van de district Gelderland-Zuid. En dat is een district van ongeveer zo'n man of 750, 800 in Gelderland-Zuid.
Mag ik hier in? Met Lutte. Hi, Filet. Ik zit in een interview. Mag ik jou zo terugbellen? Oké, dank je. Hoi.
Om welke mensen gaat het nou?
Dat kan variëren. Dat kan een mevrouw zijn die haar elektrische snelkookpan toch op het gasfornuis heeft gezet, wat geen gelukkige combinatie is. En dan ontstaat er paniek en ellende en misschien belt iemand in de buurt wel de brandweer. Dan komt de brandweer, die weigert ze naar binnen te laten. Dan komt de politie om te kijken wat er aan de hand is. En dan hebben we toch ook een verward persoon. Maar wat doet die persoon? Ja, eigenlijk, je zou kunnen zeggen een klein foutje.
Misschien een voorbeeld van een verward persoon.
Voorbeeld. Ja. Maar er zijn ook voorbeelden. Een meneer die bijvoorbeeld ernstig verward is, ook onder psychiatrische begeleiding is, aan een station zit en gewoon begint te steken op iemand en iemand daadwerkelijk neersteekt, levensgevaarlijk verwond. Ja, dat is ook een verward persoon, maar wel ook iemand die een misdrijf pleegt. Nou, bij de laatste ben ik heel duidelijk, daar hebben we natuurlijk als politie meteen een taak. Bij de eerste is de vraag of de politie nu echt een taak heeft. Als wij komen, dan komen we toch wel vaak in uniform. Soms met toeters en bellen letterlijk komen we aanrijden. En dan is het even de vraag, kunnen wij nu het juiste medicijn toedienen, hè, om het even wat spreekwoordelijk te gebruiken, naar die patiënt? Want voor mij is het dan vaak een patiënt. Ja, en ik moet zeggen, in een heleboel gevallen komen wij erachter als politie dat we helemaal niet goed geëquipeerd zijn om dat te doen. En dan verergeren we de situatie in plaats van hem beter maken.
Soms leidt het oppakken van iemand ertoe dat hij nog meer door het lint gaat.
Ik heb voorbeelden meegemaakt waar iemand zich lang uit op de grond liet vallen op de vloer, een betonnen vloer. En waarbij de schedel langzaam brak en waarbij van alles gebeurde. Ja, dan moet je je wel realiseren, hoe wil je dat als politie onder controle houden?
Want kunnen... dat is iemand die zichzelf steeds pijn bleef doen.
Correct, correct. Maar dat gebeurt vaak natuurlijk met verwarde en psychisch gestoorde mensen. Die hebben zelfdestructie. Als iemand door blijft gaan, is het laatste redmiddel als politie. We gaan naar binnen, we pakken hem vast en we stabiliseren hem.
Ja.
Dat kan geen uren doorgaan, dat kan 10 minuten duren. Maar als iemand dan niet rustig wordt, ja. En ik geef u op een briefje, als iemand de cel binnenkomt, of er komen meerdere personen de cel binnen om iemand rustig te krijgen. Nou, de opwinding stijgt alleen maar, vooral bij het betrokkenen zelf.
Ja.
Kijk, en in de psychiatrie kunnen we de medicatie toedienen, of in ieder geval goed te kijken, wat is hier nu aan de hand? En nogmaals, mijn politiemensen zijn daar niet voor opgeleid, zijn er niet voor getraind. We hebben de middelen niet. Dat zouden we op een andere manier moeten doen in Nederland.
Ja.
Als iemand zo overspannen is, vind ik, en vooral in de hulpverleningssfeer, dat hij naar een gespecialiseerde instelling zou moeten gaan. En daar moeten wij als politie niet midden in de nacht mee moeten zitten. Want eerst wordt iemand ingesloten, eerst wordt iemand overgebracht, eerst moet iemand worden vastgepakt, soms in de boeien worden geslagen, iemand is hevig opgewonden. Dan duurt het een tijd voordat je in het bureau zit, dan moeten we een dienstdoende arts waarschuwen. Die arts moet eerst al kijken of het überhaupt veilig is dat hij de cel in kan. En dan pas kunnen wij een psychiater of een psycholoog waarschuwen die een medische situatie in kan schatten. Dit duurt uren.
En waarom is dat zo? Je kan toch gewoon als politie zijnde afspraken maken met psycholoog om ook mee te gaan naar iemand die verward is en die de boel kort en klein slaat. Ja, u kijkt me nu lachend aan.
Mevrouw, u maakt me helemaal blij. Dat is nou precies de reden waarom wij hierover aan het spreken zijn. En zeiden, kunnen we dat op een andere manier doen?
Het is nu november.
Ja.
Het duurt niet lang meer dat het 1 januari is. Wat gaat u op 1 januari 2017 doen als het nog niet geregeld is? Laat u uw agenten, verwarde personen, dan wel vervoeren en opvangen?
Wij blijven hulpverlenen, maar ik vind het heel goed dat de politiechef Albersberg van Amsterdam-Amsteland de druk op de kittel heeft gezet om te zeggen, er moet echt wat gaan veranderen. Ik weet alleen niet of 1 januari een reële en haalbare datum is.
Ik vind dat je niet altijd moet bemoeien met mensen die anders zijn dan anderen. Ik vind dat mensen vrij moeten zijn om op hun eigen manier te leven, met hun eigen creatieve kijk op de wereld. En ik ben niet de maat om mensen erop aan te spreken. Het is echt mijn oprechte overtuiging dat mensen anders mogen zijn.
Het ziet er naar uit dat er nog veel hulp nodig is om verwarde mensen niet te laten ontsporen. In heel Nijmegen is Jan de enige politieman die zich hier fulltime mee bezighoudt.
Langs die molen. Oh, maar buiten de egel moet toen ophouden.
Ja?
5 uur in de regen.
Terug in de diaconie. Jan drukt me op het hart dat de ernstig verwarde mensen die hij in de gaten houdt niet allemaal lieve gekken zijn, zoals ik op het eerste gezicht misschien wel zou denken. Er zitten ertussen die soms heel gevaarlijk zijn, zegt hij. Ik moet weer aan Bart van U denken, de man die Els Borst vermoordde. Dominee Paul Oosterhof.
Bart, U-achtige dingen, dat merk je pas later meestal, jammer genoeg.
Ja.
Je hebt soms wel eens je zorgen over mensen, maar dan weet je natuurlijk nog niet dat het zo erg is.
Ja.
Maar schizofrene mensen de psychose inschatten of ze doen wat ze zeggen te gaan doen, dat is niet te doen.
Nee. Dat is heel moeilijk.
Dat is ons vakgebied niet.
O jee, ik heb ook vaak een grote tas bij me. Ik zal toch niet ook een verwarde persoon zijn? U hoort een reportage van Sanne Boer, Casper Dijbel en Huub Jaspers. De techniek was in handen van Alfred Koster. De gemeente Nijmegen, de GGZ en andere instanties die te maken hebben met verwarde personen bevestigen dat er grote problemen zijn met de huisvesting en de opvang. U kunt hun reacties lezen op de website www.vpro.nl/argos. En daar vindt u ook foto's van de plekken die Sanne Boer en wijkagent Jan Jacobs het afgelopen jaar samen bezochten. Zometeen Sjoerd de Jong met de boeken.
Everything that I do, and I wouldn't try to hide who I am from you. It's only that you see I was ready for another try, but I needed you to set me free.
had the time before. Leaving things where they fell, I was going door to door. Always thinking I was somewhere else. You saw me and what I could be. And now I know what love is for. It's the only thing that sets you free.
En Tim Finn, de man achter Crowded House. Luckiest Man Alive.
Argos, de boeken.
Elke twee weken bespreken we in Argos nieuwe non-fictie en onderzoeksjournalistiek. Vaste recensent Sjoerd, de jonge ombudsman bij NRC Handelsblad in het dagelijks leven, zit hier met een poppetje op tafel. Ja. Wat is dat?
Nou,
Sjoerd?
Ik heb maar iemand anders meegenomen, want die kan het misschien beter zelf vertellen.
Want wie gaat het woord voeren? Jij of het poppetje?
Dan hij. Dit is agent 327.
Okay.
De bekendste geheimagent van Nederland, denk ik. Een creatie van striptekenaar Martin Lodewijk, die daar in de jaren 60 eigenlijk al beroemd mee werd in het strip jongens en meisjes, vooral jongens stripweekblad Pep. En die heb ik meegenomen omdat agent 327 eigenlijk meteen wel laat zien hoe Nederland in die tijd aankeek tegen de BVD, zoals die toen heette, vanaf 1949. De geheime dienst, de inlichtingendienst buitenland, BVD. Dat was namelijk een mengeling van aan de ene kant heeft het iets komisch, het heeft iets grappigs, de geheime agenten. Agent 327. De strip begint ook altijd met een scène waarin hij in vermomming naar zijn werkplek moet. En dan telkens al halverwege ontmaskerd wordt en kreunt. Wat is het wat een geheime agent al niet moet doen om incognito aan de bak te gaan? Dat geeft al aan, het werd een beetje lachwekkend bekeken. En wat heel belangrijk is, agent 327 is echt een Koude Oorlog figuur. En de Koude Oorlog was de grote legitimatie voor de BVD.
Misschien moeten we nu toch even komen op de naam van het boek dat je gaat bespreken.
Ik wou eromheen praten, maar het eerste boek is Vijandbeelden van Constant Heijzen. Constant Heijzen is een universitair docent in Leiden. Gespecialiseerd in de geschiedenis van de inlichtingendiensten. En die beschrijft in dit boek, het is een stevig boek, het is ook zijn proefschrift. Daarom heb ik ter verluchtiging toch maar ook een stripfiguur meegenomen. Het is een stevige.
Wat een beetje taai je kost?
Het is goed geschreven, maar het is wel taai. Het is echt wetenschap. En het is in die zin ook wat minder smakelijk voor journalisten misschien, omdat het geen anekdotes of onthullingen bevat over het spionagewerk van de BVD. Het is een metaverhaal. Het gaat over de manier waarop de BVD gepositioneerd is, ambtelijk, politiek en maatschappelijk. Dus het is echt een metaverhaal over de inbedding van de inlichtingendiensten en niet zozeer onthullingen over wat hebben ze nou gedaan of wat hebben ze niet gedaan. Bijvoorbeeld, klein voorbeeld, het tweede boek wat ik meegenomen heb gaat over de bestrijding van de centrumpartij door de BVD.
Noem het boek ook even.
Dat is Goed en Fout van Jan de Vetten, waarover straks iets meer. Maar de naam Janmaat komt bijvoorbeeld in het proefschrift van Constant Heijzen niet voor. Dus het gaat niet over de operationele kant van de BVD. Die
en de naam Wilders?
Dat moet ik even nagaan. Dat denk ik niet, want het boek is, hij is natuurlijk al gepromoveerd. En hij heeft gebruik gemaakt van handelingen van de Kamer. Hij heeft interviews gemaakt met betrokkenen. Maar hij gaat niet in op de operationele kant van de BVD. Dus Wilders zien we inderdaad hier niet. Nee, Wijnkoop, Wijnveld, Wilhelm II, keizer van Duitsland. Nee.
Geen Geert Wilders. Dus, ik vraag dat natuurlijk omdat via de Volkskrant naar buiten is gekomen dat Wilders de opvolger van de BVD, de AIVD, zou zijn geschaduwd vanwege zijn contacten met Israël onder meer. Komt dat in het boek van Heijsen vaker voor, dat politici worden geschaduwd?
Nou, geschaduwd, ze zijn zijn gangen nagegaan. Ze hebben naslag gedaan. Dat boek van Heijsen gaat daar niet op in, maar je kunt ervan uitgaan dat bijvoorbeeld leden van de CPN, de Communistische Partij Nederland, dat hun gangen wel nagegaan werden in de jaren 60, 70. Zeker als ze op bezoek gingen in Moskou, uiteraard. Omdat het Koude Oorlog frame was toen nog steeds het dominante frame voor de BVD. Overigens werd ook vanuit die, laten we zeggen, communistisch-journalistieke kant juist de BVD kritisch bekeken. Hè? De journalist Igor Cornelissen, die in dit boek drie of vier keer wordt aangeduid als de voormalige trotskist. He, dat aan sommige mensen kleeft.
Oud-Vrij Nederland-collega Igor Cornelissen.
Oud-Vrij Nederland-collega. Van Paul Scheffer hoor je dat niet standaard. De oud-CPN'er Paul Scheffer. Maar van Igor Cornelissen, de voormalig trotskist. Goed, hij afficheerde zichzelf ook als zodanig. He, dat is waar. Maar die heeft goede kritische, onthullende stukken geschreven over de BVD. En dat is een van de interessante.
Kijk, ik laat het even heel snel door, want het is een dik boek. Ik zag Rudy van Meurs, ook een oud-Vrij Nederland-collega van me. Zeker. Die ook heel veel gepubliceerd heeft over de BVD.
Nou, kijk, het interessante van dit boek is eigenlijk dat je, laat ik het kort proberen samen te vatten hoor, anders heb je geen idee waar het over gaat. Hij schetst eigenlijk dat de BVD in de samenleving altijd met een zekere argwaan en kritische belangstelling is bekeken. Meer dan in vergelijkbare landen, meer dan in het buitenland. En dat de Tweede Kamer, de politiek, zich ook altijd, de commissie stiekem, eerder heeft opgeworpen als een soort fact-check voor journalistieke producties over de BVD dan echt als een soort controle op de BVD. Dat vond ik een van de interessante waarnemingen in het boek.
Maar hij beschrijft ook wel dat er steeds meer openheid en transparantie over de BVD is gekomen.
Zeker, zeker. Maar of dat nou, dat is toch in de eerste plaats, denk ik, aan de samenleving te danken en aan de journalistiek dan met name. Niet zozeer aan de Tweede Kamer. De commissie stiekem, dat vind ik wel een belangrijk kritisch puntje in het boek, die hij pleit voor een stevige controle vanuit de Tweede Kamer op inlichtingdiensten, zoals dat in het buitenland ook gebeurt. Hè? Wat verder aan het boek ook wel opmerkelijk is, is dat juist de politiek vaak ook wel wat verder wilde gaan dan de BVD zelf. De BVD heeft zichzelf altijd beschouwd als Koude Oorlogsorgaan. Na Dokters van Leeuwen is er een soort omslag gemaakt.
Dokters van Leeuwen
gemaakt.
Is ooit directeur geweest.
Zeker, ja. In de, van
jaren 80, jaren 90.
80, 90. Toen is er een soort omslag gemaakt waarin de inlichtingendienst eigenlijk zichzelf ook meer ging omvormen tot een aanleverbedrijf voor bijvoorbeeld politie, justitie, ministeries. Hè, in plaats van een heel erg gescheiden, ontoegankelijk wereldje dat ook voor de politiek ondoorzichtig was.
Heb jij een verklaring voor? De auteur beschrijft dat in een wereld waarin je ook Zuid-Molukse gijzelingsacties had, de Rode Jeugd had, rechtsextremisten had, van alles en nog wat had, dat de BVD eigenlijk tot zijn laatste snik zei, wij zijn er om het communisme te bestrijden.
Ja, nou misschien dat agent 327 die vraag beter kan beantwoorden. Die was erbij betrokken. Maar ik vermoed dat dat toch kon, omdat dat tot en met de val van de muur was dat gewoon het dominante frame waarin, en dat ligt natuurlijk ook voor de hand, hè, er werd vanuit het voormalig Oostblok gespioneerd in het Westen. Ja, andersom gebeurt dat natuurlijk ook. En het gevaar van terrorisme was toch, denk ik, te incidenteel. Dat is pas eigenlijk sinds 11 september 2001... Hè, islamitisch terrorisme, is dat een nieuw frame geworden.
Waar de AIVD wel heel erg mee bezig is nu.
Ja,
je aannemen?
Nou ja,
we weten het niet.
Met die extra ballast dat er nu ook van ze verwacht wordt dat ze aanslagen voorkomen, hè, in plaats van alleen maar inlichtingen vergaren. Dus het werk is veel zwaarder geworden. Plus krimpgroei. Inlichtingdiensten moesten krimpen. Ja, nu met de terreurbestrijding moeten ze weer groeien. Dat leidt tot allerlei groeistuipen en onrust op de werkvloer. Dit komt in het boek niet zozeer tot aan de orde, maar dat is nog wel een journalistiek verhaal.
Ik ga nu even een heel vaardig bruggetje bouwen, zoals dat bij de radio heet, naar het andere boek. Dissertatie over de Centrumpartij en de Centrumdemocraat in de jaren 80 en 90 heb je het dan over, van Jan de Vette. Hield de BVD zich ook met bestrijding van de Centrumpartij en de Centrumdemocraten bezig?
Jawel, in die zin trouwens. Dit is inderdaad ook een proefschrift en ook een historicus van de Universiteit Leiden. He, dus twee proefschriften. De Universiteit Leiden is goed vertegenwoordigd. De Vette beschrijft eigenlijk de manier waarop de Centrumpartij en later de Centrumdemocraten van Jan Maat zowel maatschappelijk, politiek, journalistiek en ook wel door de inlichtingendiensten werden bestreden. En eigenlijk, er zit geen grote onthulling in het boek die ik heb kunnen ontdekken. Maar zijn conclusie is wel, hè, want je hebt altijd, er is natuurlijk altijd de vraag geweest, heeft de BVD de Centrumpartij kapot gemaakt? Hè? Dat is ook wel beweerd door mensen uit die kringen. Hij heeft daar geen klip en klaar antwoord op. Hij zegt, ja, wellicht heeft dat een rol gespeeld, maar waarschijnlijk niet. Veel effectiever is de BVD geweest in de bestrijding van de Centrum Democraten. Dus de latere partij van Jan Maat. En daarvan is dan weer interessant dat het grotere effect dat de BVD, die dus infiltreerde toen in het hoofdbestuur, of ook in het dagelijks bestuur zelfs, geloof ik, het effect daarvan was veel groter dan de BVD-acties tegen de Centrumpartij. Maar dat was omdat Jan Maat tegen die tijd zelf eigenlijk compleet paranoïde was geworden. Dus het leidde tot sectarisch gedrag, messen in de rug steken, onderling wantrouwen, dat de pan uitrees.
Dat is waar de inlichtingendienst van droomt natuurlijk, dat ze zelf het vrije werk doen.
Het gaat dan min of meer vanzelf, ja.
Heeft Jan de Vette, de auteur, niet een beetje de pech dat vorig jaar een heel juicy, smakelijk boek van Joost Niemuller over de verschrikkelijke Jan Maat is verschenen? Want volgens mij staat daar al zo'n beetje alles in over de Centrumpartij en de Centrumdemocraten.
Het boek van de Vette is breder. Hè? Dat is Niemuller gaat eigenlijk vooral over...
Maar Niemuller gaat ook over het seksleven van Hans-Jan Maat.
Dat, in dat opzicht is die breder of dieper, hoe je het noemen wilt. Maar de Vette is maatschappelijk breder, hè? Is systematischer vooral ook. Maar er zijn parallellen. De Vette komt ook, net als Niemuller, tot de conclusie dat Jan Maat inderdaad een loer is gedraaid destijds door Elsevier. He, dus Elsevier heeft een interview met hem gepubliceerd waarvan Jan Maat zei, ja, maar die dingen die daar uitgeplukt worden en die suggereren dat ik antisemitisch ben en dat ik om die reden vind dat Heers Balin, kind van Joodse immigranten, zou moeten aftreden. Dat heb ik nooit zo gezegd. Nou, de Vette concludeert, net als Niemuller trouwens, dat klopt. Hij heeft de bandjes van het interview afgeluisterd. Die zijn hem ter beschikking gesteld door Arendo Joustra. En concludeert, ja, nee, Jan Maat had gelijk.
De rol van de pers, hè? In het ene boek spelen de journalisten als Igor Cornelissen en Rudy van Meursen een behoorlijk grote rol. Kun je zeggen dat de pers ook misschien hand in hand met de geheime dienst een rol heeft gespeeld in dat oprollen van Hans-Jan Maat?
Dat lijkt me, dat zou dan misschien in communistisch jargon uitgedrukt, zouden het objectieve bondgenoten zijn geweest. Hè? Maar of ze ook daadwerkelijk samenwerkten, daar heb ik, nee, dat lijkt me te ver gezocht. Het is wel zo dat de journalistiek natuurlijk zeer activistisch zich opstelde tegenover Jan Maat.
Ik heb het ook gelezen en dacht, weliswaar vannacht laat, maar en dacht van, wat zielig eigenlijk voor Jan Maat. Geert Wilders en zo mogen alles zeggen tegenwoordig. Jan Maat mocht niks zeggen in die tijd.
Nee, maar was Jan Maat ook wel een stuk gekker, weet ik niet, maar hij was behoorlijk gek op het laatst. En in dat Elsevier-interview, waar hij dus inderdaad wel verneukt wordt door Elsevier, zegt hij ook wel dingen waarvan je denkt, ja jongen, maar er zit hier toch wel een luchtje aan.
Sjoerd de Jong over vijandbeelden van Constant Heijsen en het boek over de bestrijding van de Centrumpartij en de Centrumdemocraten van Jan de Vette. Dank voor je komst, Sjoerd. En voor het lezen van al die dikke dissertaties. Nee. Dit was Argos. Morgenavond op NPO Radio 1, onderzoeksjournalistiek bij Reporter Radio. De collega's buigen zich over de vraag hoe het gaat met de tienduizenden nieuwe Nederlanders die een inburgeringsexamen moeten doen. Straks maar Margreet Spijkers met WNL op zaterdag. Volgende week is Argos er weer. Ik wens u een goed weekend.
Het leven een gebruiksaanwijzing.
Ze hebben alles weer een beetje aan elkaar geplakt, zeg maar, met van die titanium en plaatjes. Een stuk of 50 of zo.
Aflevering 12.
Ik word nog steeds wel zoals door mijn eigen spiegelbeeld, ja.
Hoe te leven met je spiegelbeeld.
Waar het voorheen was, let maar even niet op mij, is het nu, kijk mij, ik ben er ook in deze winkelstraat.
Het leven een gebruiksaanwijzing. Morgenavond, rond 21:15 in Radiodoc.
Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten.
Hallo! Hallo! Trek nooit zomaar de deur achter je dicht, maar draai de deur op slot. Al ga je maar een blokje om met de hond. Want inbrekers hebben je deur binnen 10 seconden open met een plastic pasje.
Maak het inbrekers niet te makkelijk. Kijk voor meer tips tegen woninginbraak op maakhetzenietemakkelijk.nl.
Ja, ik blijf het toch zeggen hoor.
Al
je december inkopen snel en compleet in huis? Bij Macro is dat pas echt een feest. De hele maand door speciale aanbiedingen op het uitgebreide assortiment voor een geslaagde feestmaand. Dus relatiegeschenken, cadeaus, decoratie en alles voor op tafel haal je snel en compleet in huis met Macro. Ontdek de kwaliteit van december.
Hoi, mijn Incentro marketingactie Noem je kind Incentro is een beetje uit de hand gelopen. Om nou te voorkomen dat straks hele schoolpleinen leegstromen als je Incentro roept, stoppen ze per direct mijn actie. Want Incentro moet natuurlijk wel een onderscheidende naam blijven.
Tot en met 6 december bij Macro. Speelgoed 2 plus 1 gratis.
Hou je van musea vol rijke cultuurhistorie? Of laat je je liever inspireren door prachtige kunst? Waar je ook voor kiest, in de Achterhoek vind je musea met inspirerende kunst en levendige cultuur. Kijk op museaachterhoek.nl.